Hallo allemaal, welkom bij de 6e aflevering van De Criminoloog. In deze aflevering vertelt Joni Reef over haar onderzoek naar de rol van vaders in detentie. In tegenstelling tot onderzoek naar moeders is dit onderwerp de afgelopen 10 jaar onderbelicht geweest. Gelukkig komt daar steeds meer verandering in. Deze aflevering vertelt Joni waarom het belangrijk is dat vaders contact blijven houden met hun kinderen als ze in de gevangenis zitten. Verder vertelt ze welke maatregelen er mogelijk zijn en wat nog beter zou kunnen. We wensen jullie veel luisterplezier.
Ik ben Joni Reef. Ik ben oorspronkelijk psycholoog. Ik werk inmiddels 10 jaar op de afdeling criminologie en ben universitair docent hier. En ik geef onderwijs in forensische psychiatrie en ontstaande ontwikkeling van criminologie. En ik doe nu dus 10 jaar onderzoek naar vaders in detentie en kinderen van gedetineerden. Dus ik heb veel gevangenisonderzoek gedaan. Dat deed ik voorheen niet, want toen deed ik onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in Rotterdam. En daarvoor zat ik in Maastricht en studeerde ik psychologie en neuropsychologie. Dus ik heb zo'n hele weg gevonden naar vaderschap en strafrechtsketen. We zitten hier op een afdeling hier in Leiden waar strafrecht en criminologie samen zitten. En die kruisbestuiving tussen die twee disciplines, die vind ik heel interessant. Dus ik probeer me heel erg te focussen op die strafrechtsketen en dan dat vaderschap, wat natuurlijk meer socialere wetenschap is. En het welzijn van kinderen van gedetineerden te verbinden met alle fases van de strafrechtsketen. En dus opsporing en vervolging en straftoemeting. En dan detentie natuurlijk. Maar dus te zoeken naar al die fases, te onderzoeken binnen al die fases eigenlijk. Waarin we echt de juristen die actief zijn in die fases, maar ook alle andere mensen die wat doen. Om die te betrekken in het onderzoek. Zodat dat eigenlijk heel erg in de praktijk werkzaam moet worden. De resultaten van ons onderzoek gebruikt kunnen worden in de praktijk.
Oké. Hoe ben je bij dat onderwerp gekomen? Je hebt een hele lange weg gevolgd, maar waarom uiteindelijk dan dit onderwerp?
Oorspronkelijk heb ik dus neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Dus de ontwikkeling van het kind ben ik altijd mee bezig geweest. En toen ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar een langdurige ontwikkeling. Dus gekeken naar welk gedrag van kinderen leidt tot criminaliteit in volwassenheid. En daarna ben ik hier terechtgekomen en heb ik dus weer onderzoek gedaan naar het welzijn van kinderen van gedetineerden. Dus in het PRISM project, groot gevangenisonderzoek. Waarin we eigenlijk kijken naar effecten van detentie, maar dan ook de onbedoelde effecten van detentie in allerlei domeinen. En een van die domeinen is het gezin en dus ook de kinderen van gedetineerden. Zo ging ik kijken naar die kinderen en toen ontdekte ik eigenlijk grote verschillen tussen dat onderzoek wordt alleen maar gedaan onder mannen in detentie. En er is heel veel literatuur of meer literatuur over vrouwen of moeders in detentie en hun kinderen. En wat minder over vaderschap en detentie. En dat vond ik wel opvallend, want er zijn natuurlijk veel meer mannen in de gevangenis. Ja. En die hebben ook kinderen. En je ziet dat onze maatschappij steeds meer ruimte geeft voor vaderschap en de zorgtaken die vaders hebben. En dat zie je eigenlijk nog niet terug in de gevangenis. Of in het gevangeniswezen.
Hoe kan dat?
Omdat ik durf wel te zeggen omdat ze achterlopen. Dus je ziet dat die instituties nog niet zover zijn dat ze zich bezighouden met de trend dat er meer aandacht is voor vaderschap en het belang daarvan vooral. Maar dat het nog een beetje ouderwets is en heel erg bij de vrouwen gefocust wordt op de band tussen moeder en kind. En ook ruimte wordt gegeven om die band te behouden en veel bezoek voor kinderen en moeders.
Want kinderen kunnen ook opgroeien in de gevangenis, toch? Heb ik voor ze ergens gelezen.
Opgroeien,
ze kunnen de eerste paar maanden bij hun moeder blijven in de gevangenis.
Ja, dat klopt. Ja. En daar is ook voor vaders eigenlijk niet echt, dat wordt niet gefaciliteerd. Maar ja, dat is inderdaad. En natuurlijk, kijk, je kan allerlei kanten op in deze discussie. En dat is ook logisch, want misschien verzorgen de moeders de kinderen nog. Of voeden ze de kinderen nog in het begin. Dat doen vaders dan niet.
Biologisch gezien is het natuurlijk wel logischer.
Ja. Maar we weten dat uit... Ja, als je denkt bijvoorbeeld aan onderzoek van scheiding, hè, scheidingsonderzoeken. Er wordt heel erg de nadruk gelegd dat vaders, de aandacht van vaders ook heel belangrijk is. En de zorgtaken van vaders. En dat vaders een enorme belangrijke rolmodel zijn als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen. En dat als kinderen alleen door de moeder opgevoed wordt, dat ze echt wel degelijk anders ontwikkelen. En dan met name worden ook weer onderzoek gedaan, verschillen tussen meisjes en jongens. Dat jongens ook een vader als rolmodel nodig hebben in ontwikkeling. Dus dat zie je dan bij moeders terug. Maar bij vaders zien we dat toch minder. En ja, je ziet dus in gevangenisonderzoek, het wordt wel steeds meer hoor. In de afgelopen 10 jaar dat ik dit thema onderzoek, is er echt heel veel gebeurd. In het begin was er echt nog geen aandacht en wilde niemand iets over het thema horen. En inmiddels gaat dat echt heel goed. Maar dat thema zie je dus in onderzoeken naar scheiding van ouders, waarin duidelijk die vader ook een belangrijke rol heeft. Maar zie je dus in het gevangeniswezen nog niet echt terug. Alhoewel er steeds meer aandacht is in Nederland ook. Want we hebben nu een vadervleugel in het noorden van het land in de gevangenis. Er zijn allerlei ontwikkelingen. De Council of Europe heeft aanbevelingen gedaan op het gebied van aandacht voor kinderen. Dus er zijn allemaal wel positieve ontwikkelingen.
Zou dat bijvoorbeeld ook komen door de huidige mentaliteit op een mannenafdeling in de gevangenis? Omdat je hebt in een van je onderzoeken noem je dat hypermasculien.
Ja.
Zou dat ook mee kunnen spelen?
Zeker, ja. Zeker. Ja,
hoe is die sfeer op zo'n afdeling?
Hypermasculin. Ja. Haantjesgedrag. De mannen moeten stoer zijn op een afdeling. En die over je emoties praten. Er zijn in het algemeen natuurlijk mannen wat minder goed in. Wordt steeds beter. Maar dat is daar natuurlijk nog veel meer zo. En je moet je mannetje ook staan op een afdeling. Want er zijn natuurlijk allerlei... machtsverhoudingen en...
ongeschreven wetten.
Ja, ongeschreven wetten. En je moet ook niet zwak overkomen en gaan zitten treuren omdat je je kinderen mist. Alhoewel we weten in het buitenland waarin er soms afdelingen ingericht worden waar alleen maar vaders zitten bijvoorbeeld. Waarin zij wel worden... gemotiveerd om te praten over hun kinderen en over en het contact heel erg gestimuleerd wordt binnen die gezinnen. Daar zien we dat het niet meer dat het wel kan om over je kinderen te praten. En daar wordt ook gevonden dat mannen zich minder hypermasculin gaan gedragen op de afdeling. En dat het dus veel aangenamer wordt op afdelingen. En er minder gevochten wordt en minder agressie is.
Goed voor de sfeer.
Ja, goed voor de sfeer, ja. Ja. Okay. Ja, en vrouwen praten vanzelf meer over kinderen. En krijgen dus ook veel meer de gelegenheid om hun emoties daarover...
Ik heb ook veel meer een beeld bij hoe het er nou aan toe gaat op een mannenafdeling van de gevangenis dan een vrouwenafdeling. Ik kan me daar eigenlijk niet echt een beeld bij schetsen.
Nee?
Nee. Je gaat wel heel vriendschappelijk met elkaar om? Of,
vrouwen? Ja. Nou nee, ook niet ook altijd niet. Hoor. Nee, okay. Nee, zeker niet.
Dat zie ik toch meer voor me of zo.
Ja. Nee, vrouwen zijn ook gemeen. En ik kom veel op vrouwenafdelingen en ook op mannenafdelingen. En wat ik het grootste vind, vrouwen zijn stiekem. En die roddelen over elkaar en die pesten. En mannen slaan erop.
Ja.
Dus die zijn gewoon zichtbaar agressiever en vrouwen zijn gewoon stiekem en manipulatiever, veel manipulatiever. Ja.
Oké. Okay. En hoe doe je onderzoek naar dit onderwerp?
Komt nou, in de gevangenis? Op heel veel. Ik kom in de gevangenis dus. Dus ik heb in de gevangenis onderzoek gedaan naar het belang van vaderschap en hoe ik in gesprekken met vaders en niet-vaders, hè, dus ik vergelijk dat wel. daar zie je heel erg dat vaders de band met hun kinderen heel erg belangrijk vinden. En als we ze bijvoorbeeld vragen, wat missen jullie nou heel erg? Dan is het wat we in gevangenisonderzoek heel veel zien, is dat ze hun eigen eten missen. Want gevangenisvoedsel is over de gehele wereld is dat een van de vreselijkste dingen die er is. Maar we zien bij vaders dat ze eigenlijk het missen van hun kinderen nog veel erger vinden dan dat befaamde voedsel. En dat hebben mannen die in de gevangenis zitten en die geen vader zijn, hebben dat natuurlijk veel minder. De beleving in detentie is dus ook anders als je een kind hebt. En wat we zien in de gevangenis in Nederland is dat er eigenlijk weinig gelegenheid is om die band tussen vader en kind goed te behouden. Je kan bellen naar huis, maar je weet misschien als je zelf op vakantie bent en je belt op een bepaald moment terug naar huis, dat komt nooit uit. Of dat zo'n telefoongesprek kan altijd veel niet bevredigend zijn als je wat je in gedachten had. Van ik ga even leuk naar huis bellen en dan blijkt het allemaal een beetje niet zo'n leuk gesprek te zijn. Dat gebeurt bij vaders en kinderen natuurlijk ook. Kinderen zitten op school of die zijn net even met een vriendje thuis aan het spelen. En dan belt papa en dan dat moet maar net goed uitkomen. Bezoektijden bijvoorbeeld in de gevangenis, die zijn ook niet zo kindvriendelijk. Dat is vaak tijdens school of het is veel te ver weg. Of gezinnen hebben niet genoeg geld om vaak naar de gevangenis te gaan. En je ziet de nieuwe initiatieven die overkomen uit het buitenland. Hè. Je hebt het initiatief wat nu in het noorden van het land in de gevangenis plaatsvindt. Wat een soort vadervleugel is. Daar zitten dus een paar vaders apart op een afdeling. En dat is echt wel, de focus ligt daar op vaderschap. Dus wat ze bijvoorbeeld doen, wat ik een leuk voorbeeld vind in alle dingen die ze doen, is dat ze de kinderen uitnodigen bij 10 minuten gesprekken van school. En de juf ook uitnodigen om dat 10 minuten gesprek in de gevangenis te laten plaatsvinden. Waardoor vader ook weer erbij kan zijn. En zijn zorgtaak dus eigenlijk kan voortzetten in de gevangenis. Maar dit is een goed voorbeeld, hè, want dat is het nieuwe initiatief in Nederland. En wat uit Wales afkomstig is. Een project heet Invisible Walls in Wales. En dat is het voorbeeld wat ze gebruiken in het noorden. Maar ik zou graag willen zien dat in de toekomst er veel heel formele afspraken zijn over het behouden van die zorgtaken van vaders in de gevangenis. Waarin het dus, want dit is weer één initiatief. En wat we zien over de jaren met initiatieven is dat het dan even... dan is er een groep met mensen die heel erg gemotiveerd is om dat te doen. En dat zwakt dan later weer af en dan verdwijnt het initiatief. Dus ik zou heel graag willen dat er een formele afspraak komt die echt zich richt op het behoud van die gezinsband. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat al meteen nadat iemand instroomt in de keten te doen. En eigenlijk al daarvoor, want ik heb een onderzoek gedaan naar aanhouding. En daar wordt eigenlijk al relatief weinig aandacht besteed aan dat kinderen ook aanwezig kunnen zijn bij een aanhouding. En dat het heel anders is dat als je als vader aangehouden of als moeder aangehouden wordt en je moet je kinderen achterlaten of die zitten misschien op school of... Dat een ander krachtenveld is dan wanneer je dat niet hebt. Dat er allerlei zorgen bij komen kijken. Dat er mensen geïnformeerd moeten worden. De school bijvoorbeeld. Dat het kind niet uit school terugkomt en ineens niemand aantreft thuis. Want dat gebeurt, dat weten we. Dat de kinderen wekenlang thuis leven totdat vader weer uit voorarrest terug verschijnt. En niet weten waar hun ouder is. Ik vind dat we in een land leven waar dat eigenlijk niet meer plaats moet vinden.
Nee, is een beetje...
Dat voert heel ver om al die details nu uit te leggen. Maar dat heeft veel met informatievoorziening te maken van de thuisblijvers, zeg maar. En dan heb je de volgende fase, zit de vader misschien in de politiecel. Nou, dat is altijd een hele lastige situatie, omdat ook daar weinig gecommuniceerd mag worden tussen de politie en het thuisfront. En dan komt iemand in voorarrest en dan zijn er bijvoorbeeld nog weinig bezoekmogelijkheden. En we zien eigenlijk dat dat een punt is waarop er veel gebroken wordt met gezinnen. Dus dat het thuisfront teleurgesteld is in degene die opgepakt is bijvoorbeeld. En zegt, nou weet je, je zoekt het maar uit en wij redden ons hier wel met ons gezin.
Want en, wat voor effecten heeft dat op een gezin als een van de ouders gedetineerd raakt?
Ja, een heleboel negatieve effecten. Laat ik even beginnen met wat positieve effecten. Want wat een instinctieve reactie is van mensen met wie ik hierover praat, is van, nou, het zal wel lekker zijn als die vader dan even vast zit. Want hij is vast iemand die de kinderen slaat of misbruikt. Of,
probleemfactor.
Ja, een probleemfactor in het gezin. Terwijl dat is een minimaal percentage van alle vaders die vast komt te zitten. Want nou ja, dat zijn veel meer vaders die niet per se gewelddadig zijn, maar bijvoorbeeld drugsdelicten plegen. Ja, waar in feite de kinderen alleen maar profijt van hebben, want dan komt er heel veel geld binnen. Vaders die goed in de drugsdelicten zitten, die zijn heel vaak thuis. Dus die hebben veel zorgtaken voor de kinderen. En dat zijn nou juist vaders die hun kinderen heel erg missen en waarvan de kinderen ook heel problemen ondervinden dat die vader er niet meer is. Want als zodra vader vastzit, is hij er niet meer om ze op te halen van school. Er is weinig, de financiële situatie gaat heel erg achteruit. Nou, en dat heeft weer een effect op middelen die er zijn om een aangenaam huis te betalen. Of om zorgkosten te dragen. Of een lekker biefstukje op tafel te hebben voor de kinderen. Of speelgoed te kopen. Of, dus dat zijn alle materiële kant. De materiële kant.
Als je kijkt
maar ook die zorgrol, die
liefde.
Ja, precies. Ja, dus de rol van vader in het gezin. Kijk, als vader een succesvolle drugspraktijk heeft, dan heeft het kind daar natuurlijk niet per se hele psychosociaal gezien negatieve effecten van ondervonden. En is het met name die vader die wegvalt, die een rolmodel was. En voor ieder gezond kind is zijn vader een grote held natuurlijk.
En dat maakt dan niet uit of hij dan een crimineel is of niet, in principe?
Nou ja, nee. We weten zelfs in de schadelijkere situaties waarin vader een misbruiker is of een mishandelaar, komt uit onderzoek dat het behouden van die band tussen vader en kinderen beter is dan het helemaal af te kappen. Omdat kinderen altijd toch op zoek blijven naar de rol van die vader. En zij moeten die vader een bepaalde plek geven. En zodra je dat helemaal afkapt door detentie, zien we in het algemeen dat dat negatiever uitpakt dan dat je zelfs met iemand die een negatieve invloed op jouw welzijn kan hebben. En je moet goed zoeken dan naar hoe je die relatie invult. Maar het helemaal afkappen is eigenlijk nooit goed.
Dus dan is de intergenerationele overdracht intergenerationele overdracht gebeurt dan sneller als je die relatie afkapt.
Ja, dus die intergenerationele overdracht is het overdragen van dat criminele gedrag, hè? Of agressief gedrag. Ja, je ziet sowieso dat hoe jouw vader of moeder is binnen jouw gezin, zo leer jij te zijn. En zo leer jij welk gedrag normaal is en het gedrag dat jij ook vertoont. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen. Als jij in een gezin aangeleerd krijgt dat als jij iets zegt wat niet goed is, dat je dan een klap krijgt. Dan zal je zelf natuurlijk aanleren dat de manier is om te gaan met problemen. En zal je je eigen kinderen ook weer zo opvoeden. Dus dat is binnen een probleemgezin natuurlijk altijd iets waar je op moet letten. Maar dat... Ja, dat is zeg maar een ander onderdeel dan wanneer vader naar in detentie zit. Dan is die vader niet meer aanwezig, maar... Eigenlijk voegt het een extra risicofactor toe aan gezinnen die over het algemeen natuurlijk multiprobleemgezinnen, of natuurlijk, ja, gezinnen van gedetineerden zijn over het algemeen multiprobleemgezinnen. En die, je voegt een extra probleem toe, eigenlijk. De afwezigheid van vader. En dat, ja, dat hele aangeleerde probleemgedrag waar jij een beetje op doelt, denk ik. Dat vang je daar niet meteen mee weg. Nee. Eigenlijk.
Maar vader heeft een zwaar delict gepleegd, bijvoorbeeld een zwaar drugsdelict. Mm-hmm. En die gaat gewoon lang de gevangenis in.
Ja.
Hoe zie je dat dan voor je, dat die band dan wel opgebouwd blijft?
Ja, door toch veel contact te faciliteren. Ja, niet alleen voor het kind, want we hebben het nu met name over het welzijn van het kind, hè. Die een vader in zijn leven moet blijven houden, ook al is het iemand die drugsdelicten pleegt en lang de gevangenis ingaat. Het blijft voor dat kind belangrijk om contact te houden met die vader. Ja, als een normaal kind verdrietig is en of een mooi rapportcijfer heeft gehaald. En die vader die werkt in het buitenland, dan zal bijvoorbeeld dat kind die vader opbellen of skypen. Of om te zeggen, papa, ik heb een goed cijfer gehaald. Of ik ben verdrietig, want mijn nieuwe Lego kasteel is ingestort of zo. Maar dat kan niet in detentie. Dus ik denk laagdrempeliger contact faciliteren. En aan de andere kant, waar we het nog minder over gehad hebben, geloof ik heel erg in het motiveren van die vaderrol bij vaders in detentie. Dus het versterken eigenlijk. Omdat ik uit gesprekken met gedetineerden heel erg merk dat hun vaderrol eigenlijk een van de belangrijkste dingen is die zij hebben. En een van de belangrijke motivaties om te gaan stoppen met crimineel gedrag. Dus als wij vragen, is er nou een reden waarom je zou stoppen met het plegen van delicten? Dan zeggen de vaders eigenlijk altijd, ja, om het goede voorbeeld te geven aan mijn kinderen en een betere vader te zijn. Dus ik denk dat wij die identiteit van crimineel die mannen in detentie hebben, en vrouwen, maar laten we het even voor mannen hebben, dat we die moeten in ieder geval een beetje omswitchen naar identiteit van vader.
Ja.
Dus die vaderrol meer versterken. Waardoor ze zich meer vader gaan voelen en minder crimineel gaan voelen. En er eerder voor zullen kiezen om na detentie een goede vader te zijn in plaats van een goede drugsdealer.
En hoe doe je dat?
Nou ja, meer contact hebben. En in detentie ik heb onderzoek gedaan naar een training aan vaders waarin ze nadenken over het vaderschap en nadenken over de rol die je als vader hebt in een gezin en hoe belangrijk jij bent voor een kind en hoe jij een goede vader kan zijn. En we zien in die training dat als je dat doet, ja, dat zij die behoefte, die wordt versterkt. En ze zijn ook ineens hele trotse vaders. Je ziet dat ze beter kunnen praten met hun kinderen dan ze voorheen konden. Omdat ze dachten, ja, ik ben toch een slechte vader en ik ben een crimineel en ik ben niet goed en ik zit in de gevangenis. En zich dan pas realiseren, oh, ik kan eigenlijk best wel iets doen en mijn kind vindt het belangrijk.
Wat voor belangrijke rol ze eigenlijk hebben dan?
Ja, en het ook leuk vinden en een trotse vader worden in plaats van een mislukte vader eigenlijk.
En zie je dat hypermasculine, zie je dat dan ook weer terug in die groepen?
Ja.
In die praatgroepen?
Ja, zeker. Nee, wat je, het is wel mooi om te zien dat je in de eerste bijeenkomst zijn ze nog allemaal... En de vaders die kennen, dus het is een geselecteerde groep van mannen die graag mee willen doen met zo'n training... En waarvan we in sollicitatiegesprekken bijvoorbeeld hebben gehoord van nou, ik ben echt gemotiveerd. Maar die komen van allerlei andere afdelingen. Dus dat zijn allerlei verschillende types die elkaar soms ook nog niet kennen. Dus de eerste bijeenkomst is het kat uit de boom kijken. Nog steeds dat hypermasculine en een beetje de hiërarchie. Want er is natuurlijk een enorme hiërarchie in de gevangenis. Dus de hiërarchie een beetje aftasten. En dan zie je er ook altijd de mannetjesputters verschijnen en de wat stillere. En dan gaan we voorzichtig praten over emoties en vaderschap en wie is jouw kind nou eigenlijk en welke kinderen heb je allemaal, hoeveel kinderen, bij hoeveel verschillende moeders komt er dan allemaal ter sprake. En dan langzaam verdwijnt dat hypermasculine en krijgt iedereen een heel klein hartje en meestal wordt de tweede bijeenkomst er gehuild. En nou, dat zie je normaal op afdelingen natuurlijk niet. En we horen terug van PIW'ers op afdelingen dat ze rustiger worden en toch wel stabieler worden, omdat ze hun ei kwijt kunnen in die trainingen. Nou, dat vind ik wel heel mooi.
En na de training, hoe was het contact met het gezin?
Ja, de vaders rapporteren dat ze beter kunnen praten met hun kinderen. En dat ze bijvoorbeeld geleerd hebben om allerlei leuke vragen te stellen aan hun kinderen. Over dingen die in het leven van dat kind belangrijk zijn. Die zich daarvoor... Kijk, als je in de gevangenis komt, dan zijn er natuurlijk 100.000 andere dingen waar je mee bezig bent ineens. Allerlei zorgen over jouw positie op de afdeling. Allerlei zorgen over jouw strafproces. Allerlei zorgen over in welke fase van de straf je zit en wanneer je op verlof mag. Ja. En
maar ook weer, je raakt ook weer heel afgevlakt. Omdat je sociale vaardigheden heb je natuurlijk niet nodig, zoals in de buitenwereld.
Nee.
Die je in de gevangenis nodig hebt.
Nee, jouw wereldje is ineens tussen de muren.
Ja.
Dus dat is echt grappig. Niet grappig, maar interessant om te zien. De wereld wordt heel klein. Dus er worden allerlei andere onderwerpen worden heel groot. Ik zit in de commissie van toezicht in de gevangenis in Nieuwesluis. Dat is toevallig een vrouwengevangenis. En de zorgen die de vrouwen daar hebben, die richten zich op inderdaad detentiefasering of de boodschappen. Welke boodschappen zijn er verkrijgbaar en zijn daar veranderingen in? Welke pakketten kan ik ontvangen? En dan zou je denken, ja, wat is dat? Dat zijn toch helemaal geen belangrijke aspecten als je in de gevangenis zit. Maar als jij in zo'n kleine wereld leeft, dan worden dat dus grote dingen. En het contact met de buitenwereld wordt ook een groot iets. Alleen het wordt heel erg ingeperkt. Want je hebt het bezoek.
Dus hoe vaak krijgen ze bezoek of mogen ze bezoek ontvangen?
Dat verschilt heel erg per gevangenis in Nederland. Maar ja, één keer in de week.
Eén keer.
Ja. Ja, en bellen mogen ze natuurlijk wel. Maar ja, je kan niet iedere dag bellen. Nee. Want ja, behalve als je veel geld hebt, dan is ook allemaal weer verschillen tussen gedetineerden. En het thuisfront leeft ook gewoon verder. Dus die kunnen echt niet elke dag op bezoek komen.
Ja. Je had het nu al even over de vrouwengevangenis. Mm-hmm. Zit er veel verschil in tussen of mannen of vrouwen, of vaders of moeders in de gevangenis zitten qua effect op het kind?
Nou ja, er is meer onderzoek gedaan naar het effect op kinderen bij moeders in detentie. Je ziet dat er andere effecten zijn omdat moeders en vaders een andere rol hebben voor een kind. En een ander onderdeel van het welzijn van het kind bekrachtigen. Maar je ziet wel verschillen daarin. Maar dat is heel erg. Dat kun je heel erg opzoeken in de rol van vader in het algemeen en de rol van moeder in het algemeen in niet-gevangenisonderzoek. En zoals ik net vertelde, zitten er verschillen tussen jongens en meisjes daar. Een jongen is. Ik hoor vaders ook altijd zeggen. Ja, ik vertelde net hè, dat vaders in de gevangenis dan zeggen: ja, ik. Ik zou willen stoppen met delicten plegen, maar dat zou ik dan alleen doen voor mijn kind, zei ik volgens mij hiervoor. Mm-hmm. Maar ze zeggen eigenlijk altijd voor mijn zoon. Ook als ze geen zoon hebben. Dus je ziet dat die zonen dan voor vaders heel belangrijk zijn. En voor jongens is hun vader ook wat belangrijk. Maar goed, dit is ook gechargeerd hoor. Want voor meisjes is hun vader ook belangrijk. Maar
is daar ook al onderzoek naar gedaan dan? Of vaders daadwerkelijk meer of minder recidiveren omdat ze voor hun kind willen zorgen daarna?
Ja, er zijn onderzoeken waarin je ziet dat als vaders meer gericht zijn op hun vaderschap en op het goed willen doen als vader, dat ze minder recidiveren.
Ja. Oké, want het interview met Jennifer vertelde ze ook dat sommigen juist daardoor meer gaan recidiveren, omdat ze dan geld op tafel kunnen brengen om voor hun gezin te zorgen.
Om voor hun gezin, ja, een andere motivator. Ja, ja. Dat klopt.
Oké. Okay.
Dus het kan twee kanten op gaan.
Ja. Ja. Ja, en daar is nog geen goed. Kijk, gevangenisonderzoek doen is natuurlijk sowieso heel moeilijk. Wil je echt een effect kunnen vinden? Want je kan gevangenisstraf niet willekeurig toewijzen. Dat zouden wij onderzoekers. Dat is een droom die je eigenlijk ook niet uit zou willen voeren. Want je kan niet willekeurig gevangenisstraf toewijzen. Maar dat blijft natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja.
Of je daar ooit een echt effect van zou kunnen meten.
En in hoeverre neemt de rechter de gezinssituatie van bijvoorbeeld een vader mee in zijn straftoemeting?
Ja, dat weten we nog niet. En mijn volgende onderzoek, ik heb inmiddels subsidie gekregen om een onderzoek daarnaar te doen.
En echt specifiek op de straftoemeting dan?
Ja, ja. En ik wil ook graag internationaal rechtsvergelijkend onderzoek doen om te kijken. Want ik weet dat in andere landen er in de wet al meer rekening gehouden wordt met zorgtaken van ouders.
Welke landen zijn dat?
Ja, bijvoorbeeld in Duitsland houden ze meer rekening mee. En in Italië staat er in de wet dat als iemand een zorgtaak heeft, dat je moet kijken naar alternatieve straffen.
Ja. Wat voor alternatieve straffen zijn dat dan?
Nou, bijvoorbeeld als iemand alleen voor kinderen zorgt, dan mag je de straf later, de vrijheidsstraf bijvoorbeeld later in laten gaan, totdat het kind voor zichzelf kan zorgen.
Dat is bij alleenstaande vaders of moeders?
Nou ja, dat is voor ouders.
Mm-hmm.
En dat is wel een goede opmerking, want je ziet in het buitenland dat dus vaker toegepast wordt bij moeders. Maar dat wij krijgen de indruk uit een pilotstudie die we gedaan hebben, dat bij mannen niet zo vaak gevraagd wordt naar of er zorgtaken zijn. En bij vrouwen veel, intuïtief vragen we bij vrouwen dus, goh, zijn er nog kinderen waar je voor zorgt? En bij mannen vragen we daar minder snel naar. Of vraagt de rechter daar minder snel naar. Terwijl dat dus zou moeten, wat mij betreft. Dus zo, inmiddels zijn we de hele keten wel een beetje langs. Zo is er in elke fase van die strafrechtsketen, opsporing, vervolging, straftoemeting, detentie en resocialisatie daarna, is er eigenlijk overal iets meer focus nodig op dat er kinderen zijn van verdachten of afgestraften. En dat ook mannen kinderen hebben waar ze een belangrijke rol in spelen. Ja,
over de aanhouding vond ik best wel opzienbaar, omdat daar ook totaal geen rekening mee wordt gehouden met het gezin dan.
Totaal niet is niet waar hoor. Want er zijn echt wel. Er wordt formeel geen rekening mee gehouden.
En wordt jeugdzorg dan bijvoorbeeld niet ingeschakeld als zoiets gebeurt?
Soms wel, maar formeel is dat dus niet. Staat dat nergens.
Nee.
Wel als een kind misbruikt of mishandeld wordt, dan is de route meteen jeugdzorg inschakelen. Maar een kind wat achterblijft bij iemand die aangehouden wordt, daar is die route niet voor. En ik noem wel in gesprekken dat je voor de dieren heb je de dierenambulance. Als er een hond achterblijft in een aanhoudingssituatie, dan wordt de dierenambulance gebeld en wordt er gezorgd dat die hond goed afgeleverd wordt. En voor kinderen heb je dat dus niet. Ja, dat is best wel absurd als je erover nadenkt.
Ja.
En de politiemensen laten een kind niet alleen achter, hoor. Zo moet je het niet zien. Maar kinderen zitten wel eens op school en niemand realiseert zich dat. En ja, zoals ik net al vertelde.
Pijnlijk natuurlijk.
Ja, dat is pijnlijk, ja. En het is voor politiemensen zelf ook lastig, want was er maar zo'n dierenambulance voor een kinderambulance. Ja. Want dat zou het veel makkelijker maken.
Ja. Heb je daarin nog tips voor studenten om onderzoek te doen de komende tijd?
Nou, loop bij mij langs. Ik heb nog een hele lijst met interessante thema's. Waar ik mee bezig ben, is de hele keten, strafrechtsketen, doorlopen. En op elke fase kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er een formele aanpak komt. Waarin en gedacht wordt aan achterblijvende kinderen en het welzijn van die kinderen. De zorgrol die een ouder, die de justiciabele is dan in die keten. Waarin ervoor gezorgd wordt dat die in stand kan blijven. Zodat en de kinderen van die ouders minder geschaad worden door detentie of door iets wat er gebeurt in die keten. Want die kinderen zijn al onze risicogroep. We weten dat die kinderen het grootste risico hebben om zelf ook in de strafrechtsketen terecht te komen. Dus laten we alsjeblieft niet nog meer risico toevoegen. We weten inmiddels dat die ouders die in die keten terechtkomen gebaat zijn met het behouden van die zorgrol, omdat ze dan minder recidiveren. Dus het mes snijdt aan twee kanten.
Ja, win-win.
Dus de studenten zou ik zeggen, loop elke fase langs en bedenk eens wat vind ik interessant. Want mijn allergrootste tip is, zoek een onderzoek wat je zelf heel erg interessant vindt. Want dan wordt het het mooist en het leukst om te doen. Kijk hoe dat daarin verwoven kan worden.
Ja, ik bijvoorbeeld als de minister zou luisteren, dit zijn niet hele grote fundamentele veranderingen binnen de strafrechtketen. Het zijn dat er heel veel moet worden veranderd. Het zijn hele kleine details, zoals je ook zegt.
Nou, het is wel mooi dat je de minister noemt, want er zijn kamervragen gesteld over mijn rapport over aanhouding van ouders. Dat is heel goed.
Gaaf.
Ja, heel gaaf. Kamerlid Van der Graaf heeft kamervragen gesteld en ze zijn inmiddels beantwoord door minister Grapperhaus, dus je kan ze ook zien online. En daar gaat vervolg komen, dus dat is heel erg goed nieuws. En dat andere goede nieuws is natuurlijk dat de Raad van Europa recommendations heeft uitgebracht 2 jaar geleden over deze situatie. Dus dat is een ander handvat wat er is, hè, om echt wel iets aan het huidige beleid te doen. En wat je zegt is heel erg waar, dat het huidige beleid heeft met name bewustwording nodig. En die bewustwording zit denk ik in die eerste fase heel erg in het opleiden van politiemensen, waarin een stuk aandacht voor die kinderen moet komen. En ik denk ook de mensen die in het gevangeniswezen werken meer moeten bedenken van, goh, dit zijn ook mannen en vrouwen die kinderen hebben, met name dan dus bij de mannen. Maar die bewustwording van deze justiciabelen zijn ook ouders, die is belangrijk. Ja. Dus dat beleid, dat zit daarin. Dus daar is niet heel veel geld voor nodig.
Nee, precies, dat bedoel ik meer te zeggen inderdaad. Het zou best wel simpel zijn om hier veel winst te behalen.
Ja, ja.
Dus,
nou, ik doe mijn best. Ik loop overal rond in de gevangenissen en op de politiebureaus. En tegen iedereen te zeggen, let nou op.
Nee, we kunnen de minister nog op Instagram een bericht sturen dat hij de podcast nog maar een keer moet luisteren.
Ja, nou, dat lijkt me een goed idee.
Ja, dat was hem dan, dames en heren. De 6e aflevering van de podcast Criminoloog. Wederom een interessante aflevering, al zeggen wij zelf. Als jullie vragen hebben naar aanleiding van de podcast voor Joni of voor ons, kunnen jullie ons mailen via podcastcriminoloog@gmail.com. Jullie kunnen ons vinden via sociale media, via Instagram, Twitter en Facebook. Tot de volgende keer!